Nick, yeah? Oh, oh, that's I'm like, yeah.
Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Fijn dat u in die kerk bent en fijn dat u thuis meeluistert en meekijkt met deze dienst. Op Eeuwigheidszondag, waarin wij de gemeenteleden gedenken die ons in het afgelopen kerkjaar zijn ontvallen. In deze dienst zal dominee Vermaat uit Veenendaal voorgaan. Zoals u gewend bent, worden de liederen hier in de kerk gezongen door twee gemeenteleden. Thuis wordt u van harte uitgenodigd om wel mee te zingen. Vanaf deze week wordt de informatie uit de weekbrief ingesproken voor de kerkradioluisteraars. De afkondigingen zijn daarom vanaf deze week korter. Berichten die na het inspreken binnenkomen worden nog wel afgekondigd. Dat geldt deze week voor de geboorte van Fleur Geesje. Fleur is donderdag 19 november geboren en is dochter van Bram en Gemma de Greef. Moeder en dochter zijn inmiddels na een aantal dagen weer thuis uit het ziekenhuis. De bloemen van deze week gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Bram, Gemma en Fleur de Greef. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundelweerklank, lied 353... Vers 1, 5 en 6. Vers 1, O God, die droeg ons voorgeslacht. Vers 5, de tijd draagt alle mensen voort. En vers 6, O God, die droeg ons voorgeslacht. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Thank you.
Zullen we nu hier in de kerk, samen met de mensen die thuis met ons verbonden zijn, in een stil gebed een zegen vragen voor deze dienst? Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie op generatie en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die was en die is en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Bij vervolgende dienst met samen te zingen, te horen zingen, Psalm 139, het eerste vers, en als antwoord op de beloften en de geboden van God het laatste vers, het eerste vers van Psalm 139, niets is, o Oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid, en het laatste vers na de beloften en de geboden van God van Psalm 139. Van deze zondag horen we de beloften en de geboden van God uit de samenvatting die Paulus gaf in Romeinen 13. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit U zult geen overspel plegen. U zult niet doden. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis geven. U zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit te meer omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Wij willen nu samen bidden. Trouwe en barmhartige God, 23 levensboeken gingen dit jaar dicht, hier in deze gemeente. Maar het boek van het leven is opengebleven. En daar danken we u voor. Hoe bewogen dit kerkelijk jaar ook voor 23 families was. We mogen vanmorgen samenkomen, hier in de kerk, samen met familieleden, met kennissen, met vrienden, met broeders en zusters thuis. En op deze zondag zoeken we woorden van bemoediging, van troost. En Heere, wij zoeken dat ook samen met de kinderen. We danken u dat ook de kinderen weer bij de dienst betrokken kunnen worden. En we bidden, wilt gij geven, dat we niet alleen als ouderen worden aangesproken, maar dat ook de kinderen dingen horen die hen bijblijven. Heere, zegen gij ook degene die op hen passen of het aan hen doorgeven. Gedenk, Heere God, alle die thuis meeluisteren, hoe moeilijk dat ook is. Je bent zo gauw afgeleid. Er zijn zoveel dingen die je daarnaast nog zou kunnen of willen doen. Geef hen de rust om er echt voor te gaan zitten. En te luisteren. En als het kan ook mee te zingen. Hoe vreemd dat misschien ook klinkt als je dat in je eentje doet, of samen, of als kinderen aarzelen om mee te zingen. Heere God, Hoe ongemakkelijk de dingen ook zijn in deze tijd. Wij komen tot u. En wij verwachten alles van u. En van de Heilige Geest. Die ons boven alle aarzeling en alle nare gevoelens wil uittillen. De rust wil geven om te luisteren. Om te spreken. Om zo met elkaar een gezegende dienst te mogen hebben. Thuis en hier in de kerk. Dat vragen wij u. In de genadige vergeving van al onze zonden. Dat bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. Thema voor deze dienst, de preek van deze dienst, is als de boeken opengaan. Het gaat over een paar boeken. Niet alleen over die 23 boeken die dicht zijn gegaan, maar het gaat ook over andere boeken die opengaan en die open blijven. We lezen daarvoor drie verschillende gedeelten uit de Bijbel. Eerst een vers uit 2 Koningen. De bekende profeet Jona komt eerder voor in de Bijbel. En dat is maar één tekst, maar dat is toch een hele bijzondere tekst. 2 Koningen 14, vers 25. De eerste keer dat Jona in de Bijbel voorkomt. 2 Koningen 14, vers 25. Het is in de tijd van een nieuwe koning, Jerobeam. Een koning die een einde mocht maken aan een heleboel ellende in Israël. Maar na een heel goed jaar begonnen de mensen toch bang te worden en de koning ook. Nu gaat het goed, maar hoe lang nog? En dan mag Jona een boodschap gaan brengen. Een prachtige boodschap. Zonder enige aarzeling doet hij dat. Zijn eerste dienst van God. 2 Koningen 14, vers 25. Hij, dat is die koning Jerobeam, bracht ook het gebied van Israël van Lebo Hamat tot de zee van de vlakte aan Israël terug. Overeenkomstig het woord van de Heere, de God van Israël, dat hij gesproken had door de dienst van zijn dienaar Jona, de zoon van Amittai, de profeet van Gad-Hefer. 2 Koningen 14, vers 25. Vervolgens lezen we uit het boekje Jona. En daarvan lezen we, het is bekend genoeg, dus ik lees het alleen maar vanaf in het eerste hoofdstuk, vers 4 tot en met vers 17. Maar de Heere wierp een heftige wind op de zee. Er ontstond een zware storm op zee, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd en ze riepen ieder tot zijn God. Zij wierpen de lading in die in het schip was in de zee, om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem: hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat we niet vergaan. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar: kom, laten wij het lot werpen, zodat wij weten door wie dit onheil ons overkomt. Ze wierpen het lot. En het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem: vertel ons toch, door wie dit onheil ons overkomt, wat is uw werk? Waar komt u vandaan? Wat is uw land? En van welk volk bent u? Jona zei tegen hen: ik ben een Hebreër en ik vrees, ik dien de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen wierpen de mannen werden de mannen zeer bevreesd en ze zeiden tegen hem, hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van de Heere, want dat had hij hen verteld. Ze zeiden tegen hem, wat moeten we met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. Daarop zei Jona tegen hem, pak mij op en werp mij in de zee, dan zal de zee u met rust laten. Want ik weet dat deze storm u omwille van mij overkomt. De mannen echter roeiden om het schip terug te brengen naar het droge. Maar ze konden het niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij de Heere aan en zeiden, o Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u, Heere, doet zoals u het behaagd heeft. Daarop pakten ze Jona op en wierpen hem in de zee en de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden mannen zeer bevreesd voor de Heere. Ze brachten de Heere een slachtoffer en legden gelofte af. En de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. En de laatste schriftlezing is uit een van de laatste bladzijden uit de Bijbel. Openbaringen 20, vers 11 tot 13. Dus 11 en 12. Openbaringen 20, vers 11. En ik zag een grote witte troon. En hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig zijn zij die de woorden van deze profetie horen en die ook bewaren, want de tijd is nabij. We gaan nu nog als inleiding op de dienst van het woord horen zingen. Psalm 56, vers 4 en 6. Gij weet, o Heer, hoe ik zwerven moet op aard. En het zesde, gij hebt mijn ziel, niet mijn lichaam. Geld van die 23. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56, 4 en 6 als inleiding op de dienst van het woord. Gemeente, lieve mensen. Het zal hier wel net zijn als in Veenendaal en in andere plaatsen. Eén keer in het jaar. Op de basisschool. Heel bijzonder. Verkeersexamen. Meestal gebeurt het 's morgens. En langzamerhand ben ik eraan gewend. Hoe dat dan begint. Ook al heb ik geen kinderen meer op de basisschool. Wel op. Kleinkinderen, maar die zitten verder weg. Dicht bij school begint het al, 's morgens vroeg. Een aantal, meestal vrouwen, soms ook wel mannen, moeders, vaders, die her en der op bepaalde hoekpunten rondom de buurt van de school samen met aantekeningen zitten. Kinderen die met hesjes om, twee aan twee, voorbij fietsen. De avond daarvoor, banden opgepompt. Ouders die de fietsen nog eens goed hebben nagekeken. Je licht doet het, je bel. Belangrijk. Verkeersexamen. We hechten er allemaal aan. Er gebeurt zoveel in het verkeer. Ook met kinderen. En daarom is het zo belangrijk dat kinderen dat verkeersexamen afleggen. Zich op voorbereiden. Leren wat zijn dan verkeersborden en verkeerslichten en waar moet je extra oppassen. En waarom mag je niet met meer dan twee naast elkaar allerlei goede regels in het verkeer moeten ze leren. We hechten daaraan als ouders. Hoe spannend was het toen je kind voor de eerste keer alleen op de fiets naar school ging. Verkeersexamen. Leren op de weg wat goed is. Op een aantal plaatsen in de Bijbel wordt geloven. Mensen die geloven, worden mensen genoemd van de weg. Dat is dat smalle pad dat uitloopt op de hemelstad. Terwijl we weten, er is ook een brede weg. Waar mensen zonder God leven. En daarom ja, op die weg die in de Bijbel geloven wordt genoemd, dan moet je ook examen doen. Je krijgt niet een geel hesje dan aan, maar eigenlijk moet je zeggen elke zondag, dat is toch wel weer een soort proefexamen. Ging het een beetje van de week op dat smalle pad? Of zit je er nog niet op? Zie je er nog tegenop? Aarzel je? En waarvoor aarzel je dan? En daarom is het misschien wel eens goed om vanmorgen naar één man te kijken die ook moest leren op de weg, als profeet op de weg van God te gaan, Jona. En te vragen hoe ging hij daar nu mee om en wat kunnen wij daarvan leren? En hij heeft ook wel eens een fout gemaakt. In het verkeer heeft hij ook weer een herkansing gekregen, kortom. Soms ervaringen die iemand op de weg van het geloven heeft opgedaan, kunnen we van leren. Jona, mooie naam. Die naam betekent duif. Past eigenlijk prachtig bij zo'n iemand die als profeet de weg van God op mag gaan, duif. Een man die een boodschap mag gaan brengen. Een boodschap van God aan de wereld of aan mensen. En de eerste keer dat Jona een boodschap mag gaan brengen, dat is niet zo bekend. 2 Koningen 14, dat hebben we daarom apart ook gelezen. De eerste keer slaagt hij gelijk. Zonder aarzelen. Krijgt een prachtige opdracht. Hij mag naar een paleis, kom je niet elke dag. En op dat paleis mag hij tegen een koning die nogal wat zorgen heeft, gaat het wel goed, ja, op het ogenblik, maar hoe lang? Zijn eerste opdracht die Jona krijgt, ga naar de koning, naar het paleis, en zeg tegen hem, het gaat goed hoor, ook komend jaar, geen zorgen. Zoals het nu gaat, wint je mee, zo blijft het voorlopig. Daar moet je verder, prachtig toch? Als je zo als profeet de weg van God mag opgaan, als je zo je geroepen mag weten En als een boodschapper van God de wereld in, Jona. Eerste examen, royaal geslaagd. Maar wel een beetje makkelijke opdracht. Tweede keer. Dan moet Jona niet naar een paleis, maar naar een stad. En dan moet hij niet in een paleis in die stad aan een koning alleen, maar moet hij aan een heleboel mensen, duizenden mensen in de straten, de boodschap van God gaan vertellen. Maar dat is niet zo mooi. Die tweede boodschap die Jona moet gaan brengen, dat is niet mensen in Nineveh, het gaat goed hoor. Maak je geen zorgen. Maar hij moet gaan zeggen, nog 40 dagen, dan is het voorbij. Jullie zijn op de weg van God. De weg die God jullie gewezen heeft, zo ver afgedwaald. Jullie kennen alleen nog maar de brede weg. Maar de smalle weg is bij jullie totaal onbekend. Tweede proef. Tweede keer examen. Maar dan zakt Jona. Totaal. Hij gaat niet. Hij vindt dit te moeilijk. Hij vlucht. En hij vlucht niet alleen letterlijk door te zoeken naar een schip dat precies de andere kant uitgaat. Niet naar Nineveh. Mosul heet dat tegenwoordig. Naam komen we nog wel eens tegen. Heel bijzonder. In het Mosul van vandaag, vroeger in Nineveh, is nog altijd een kleine christelijke gemeente. Niet gevlucht voor het geweld van de IS. Alle verwoestingen van de stad overleefd. Kleine christelijke gemeente in het volledig islamitische Mosul vandaag. Jona, duizenden jaren daarvoor. Ga naar Nineveh. Jona vlucht. Zoek naar een schip. Nou, een schip, een excuus om aan de roeping van God te ontkomen, dat vind je altijd. Zulke schepen liggen altijd klaar. Als je het moeilijk vindt, de beloften en de geboden van God in je leven, in het omgaan met je kinderen of in de tijd waarin we nu leven, als je het moeilijk vindt in deze tijd vast te houden in het woord van God en vast te houden aan de trouw, aan de kerk, ook al kun je er niet komen, als je het moeilijk vindt in deze tijd de lofzang gaande te houden, God vraagt niet alleen makkelijke dingen, ook moeilijke dingen. Jona vlucht, vindt een schip dat hem precies de andere kant uitvoert. En hij duikt in dat schip ook nog onder. Hij betaalt, staat er eigenlijk letterlijk in het Hebreeuws, niet het ticket, want het was geen passagiersschip natuurlijk. Het zal wel een beetje half passagier, een paar, en verder grotendeels vrachtschip zijn geweest. En daarom staat er in de grondtekst, hij betaalt de vrachtprijs. Ook zo'n klein detail om te onthouden. Alsof hij zichzelf al bij voorbaat verlaagt tot vracht. En daar lijkt het ook wel een beetje op. Als wij de roeping van God, de roeping om zijn weg te gaan, niet opvolgen. Als we naast ons neerleggen, als het misschien wel eens wat moeilijk is in deze tijd, in het omgaan met je kinderen, in de manier waarop we in deze tijd niet versomberen, maar in vertrouwen op God, die alle dingen in zijn hand heeft, ook deze tijden, onze weg gaan. Zodat we op ons werk, als je er nog kan komen, en op school, als je nog voor de klas mag staan, en op allerlei terreinen waarin we nog mensen kunnen en mogen ontmoeten, mensen het aan ons zien. Ook in Elim. Bij het ouder worden. Mensen het van ons horen. Alle dingen, al de weg, leidt mij, mijn heiland. Ook deze moeilijke weg. Jona vlucht, duikt onder, verlaagt zichzelf tot vracht en slaapt. De bemanning topt zich af. Een houten schip in die tijd, dat gaat kraken natuurlijk, in de storm. Wat moet dat schip, ze voeren vroeger nooit op volle zeden, waren die schepen niet geschikt voor. Ze probeerden altijd langs de kust te varen, zodat je toch een klein beetje in de buurt bleef. Maar ja, met zulk weer zie je geen kust. En zo'n houten schip, ja, dat moet wel ontzettend zijn gaan kraken. En eigenlijk hoor je in dat krakende schip, hoor je ook het krakende leven van Jona. Hoor je ook de krakende wereld waarin wij nu leven. En dan nader een volgend gevaarlijk kruispunt. Het eerste, dat was natuurlijk vluchtschepen, liggen altijd klaar. Je vernedert je tot vracht als je de roeping van God naast je neerlegt. Tweede, gevaarlijke kruispunt, hoe overleven we de storm? Hoe kunnen we hier doorheen? Dan moet je twee dingen doen en dat doet die bemanning dus, die doen het op zich goed. Je moet je handen vouwen en je handen uit je mouwen steken. Allebei. Dat doen zij. Wat doen wij? Nu de wereld waarin we leven kraakt. Nu we dit jaar van 23 gemeenteleden afscheid hebben moeten nemen. 7 in Elim. De wereld kraakte in 23 families. Hoe gaan wij daarmee om? Op die brede weg, zonder troost, zonder houvast te zoeken bij hem. Of op die smalle weg die God ons wijst, ook met al je verdriet, al de weg, leidt mij een heiland. Bidden en werken, zo gooi je allerlei vracht overboord en ze bidden. Totdat ze tot ontdekking komen, er is één man die niet meebidt. Dat is wel mooi. Als ze Jona wakker maken, dan zeggen ze niet, help eens een handje mee, maar vouw je handen. Je kunt van de bemanning, van mensen met een heel ander geloof, kun je soms ook nog wel eens wat leren. Ze hebben die handen van Jona vooral nodig om zich te vouwen. En dat is ook voor ons in deze tijd wat we als kerk en als christenen in deze tijd voor de krakende wereld mogen doen. Je handen vouwen. Al je hulp en kracht, niet alleen voor jezelf, maar voor deze wereld in nood, van hem verwachten. Ze maken hem wakker. Ja, en dan naderen we een derde gevaarlijk kruispunt. Dan zeggen ze iets wat natuurlijk niet klopt. Ze zeggen tegen Jona, vertel eens, wat denk jij? Waardoor deze storm ons overkomt? Natuurlijk een foute vraag. Maar moet je zeggen, ja, God straft ons wel, maar niet naar onze zonde. Trouwens, als je zo'n vraag durft te stellen aan anderen, vergeet je ongetwijfeld dat je zelf ook diegene kan zijn. En dat die hele bemanning had moeten zeggen, ja, wij ook natuurlijk, maar misschien eentje heel bijzonder. Die waarom-vraag, dat is moeilijk, ook in onze tijd natuurlijk. Waarom corona? Waarom duurt het zo lang? Waarom leven we op als er laboratoria zijn waar ze zeggen dat ze iets hebben gevonden? Waarom hijgen we ernaar om uiteindelijk, waarom die vraag? Maar soms, hoe was het een foute vraag? Soms gebruikt God ook foute vragen, kromme stokken, om er een rechte slag mee toe te brengen. En zo gaat het hier. Jona wordt wakker gemaakt. En dan ineens leren we Jona heel anders kennen. Dan ineens is dat gaan op de brede weg ver van God voorbij. Zomaar ineens gaat er een boek open. In een van onze belijdenissen schriften lees je een Nederlandse geloofsbelijdenis, je geweten. Daar staat in artikel 37, de gewetens, het boek van je geweten gaat open bij Jona. Als de mensen vragen wie ben je, dan zegt hij heel eerlijk, ik ben een Hebreër en ik vrees, letterlijk vertaal ik dien, de God die de hemel en de aarde, de zee en het droge gemaakt heeft. Prachtige belijdenis. Die leer je op de smalle weg. Dat boek, het boek van het geweten, gaat bij Jona open. Wakker, ineens. En dan zegt hij tegen die bemanning, neem mij maar op. Hij gaat zich niet verdedigen. Hij zegt niet, ja, ik was fout, maar voor jullie toch ook. We zijn toch allemaal zondaren. Hij gaat niet zeggen, ja, maar luister eens, ik heb nog niet eens kunnen bidden of jullie gaan al. Geen enkele uitvlucht. Neem mij maar op. Werp mij maar in de zee. Heel bijzonder. Als het boek van het geweten opengaat. Als mensen leren het brede pad, de brede weg te verlaten. En het smalle pad, die weg van het geloof en bekering op te gaan. Ja, als je dat leert, dan begin je te zeggen, Heere God, ik heb het niet verdiend dat u mij bewaart. Neem u mij maar op. Ik heb het niet verdiend dat u mij genadig bent. Gooi me maar weg. Hoor maar niet naar mij. Als we worden weggeroepen van de brede weg zonder hem. En leren gaan op de smalle weg. Dan begin je met verwondering. Met belijden. Met hoe kunt u, hoe wilt u met mij verder. En dan komen we bij een volgend, laten we maar zeggen vanmorgen, laatste gevaarlijke kruispunt dat we naderen. Al het verkeer wordt stilgelegd. Gods reddingsplan. Hij beschikt een vis. Waarom? Omdat er in Nineveh duizenden mensen waren die het woord van God nodig hadden. Waarom? Omdat een profeet die aan het begin van zijn weg met God nog heel veel moet leren. Omdat een bemanning van een krakend, zinkend schip één keer het alarm, de roepstem van God, heel indringend moet horen. Jona verdrinkt niet. Jona wordt gered. Een grote vis. Wat voor soort is niet belangrijk. allerbelangrijkste is dat Jezus heeft gezegd, zoals Jona, de profeet, 3 dagen in de schoot het ingewand van een vis was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen in de schoot van de aarde zijn. Jezus haalt dit Bijbelgedeelte aan, waarin er een boek opengaat. Het boek van het geweten van Jona. Jezus haalt dit Bijbelgedeelte aan, omdat hij weet straks, op die heuvel daarginds, met dat ruwhouten kruis, daar zal voor mij het boek dichtgaan. Het boek van de genade. Het boek van de vergeving. O God, waarom hebt u mij verlaten? Toen dat boek op Golgotha dichtging voor de Heere Jezus, toen hij in de storm van de toorn van God voor onze zonden die moeilijkste en zwaarste wegging, na 3 dagen, nadat hij eerst had gezegd het is volbracht, na 3 dagen stond de Heer Jezus op. Toen ging er door Jeruzalem niet een alarmbel, maar een bazuin. Want nu de Heere is opgestaan, nu jaagt de dood geen schrik meer aan. Jona de profeet, de man die er moeite mee had om Gods weg te gaan, en die soms wel eens links of rechts afsloeg waar hij rechtdoor had moeten gaan, de weg die God hem wees. U en ik, die meer dan eens foute keuze hebben gemaakt in ons leven. Wij die ook allemaal meer dan eens terugdeinsden als dat smalle pad ons wel eens moeilijk viel. Trouw te zijn in je huwelijk. Trouw te zijn in je gezin. Trouw te zijn in deze tijd aan de kerk en aan alle dingen die in het koninkrijk van God belangrijk zijn. Je vast te houden. Je laten leiden. Door hem. Dat is de roepstem die in dit Bijbelgedeelte uitgaat. En wat die 23 mensen betreft, die dit jaar overboord gingen, die 23 mensen, 7 in Elim, 23 mensen die God uit uw midden dit jaar heeft weggeroepen, dat is niet het einde van je aardse reis. We hebben hun leven teruggegeven in Gods handen. Het boek van hun leven is gesloten. Maar het boek van het leven, het evangelie van de Heer Jezus Christus, dat blijft open. Voor u, als familie, als weduwe, als weduwnaar, als kinderen, als kleinkinderen. Wat hield je van je opa? Wat hield je van je oma? Wat is het moeilijk om ze los te laten. Maar wat een zegen, als je mag weten. Maar in de hemel is een vaderhuis met heel veel woningen. Ook voor mijn opa. Ook voor mijn oma. Ook voor mensen die we eigenlijk niet kunnen missen. Maar toch, Gods boek blijft open. Hij vraagt ons vandaag, morgen gaan we weer de weg op. Het gewone leven. Komt er weer van alles op ons af. Heel veel dingen. Gaan we weer ontdekken hoe het moeilijk het is in deze tijd, in het verkeer met mensen, in het verkeer met God. In het verkeer met alle dingen die Hij op onze weg brengt. Dat smalle pad te blijven gaan. Biddend om troost, om kracht. En wie er echt om bidt, die zal iedere keer weer ontdekken. Van tijd tot tijd hebben wij boven onze snelwegen soms van die matrixborden met allerlei teksten erop. Teksten om je snelheid te wijzigen of om onderweg mono te rijden. Allerlei teksten op de matrixborden van de weg vandaag. Elke dag schrijft God op het matrixbord van zijn weg. De weg van het geloof. Kom tot uw heiland. Wacht langer niet. Kom toch tot hem die ruste je biedt. Kom en hoor naar zijn roepstem. Kom. Amen. We gaan nu met elkaar zingen of samen wordt voor ons gezongen en thuis hoop ik dat de mensen kunnen meezingen als inleiding op het noemen van de namen. Psalm 103, het 8e vers, gelijk het gras is ons kortstondig leven. Als we dat gezongen hebben, lees ik eerst een kort gedicht. Daarna noem ik de namen en als u dan bij het noemen van de namen wilt gaan staan. En ik denk even aan de mensen thuis. Ja, wat doe je thuis? Misschien ook goed. Om samen met ons te gaan staan hier in de kerk. Dat doen we dus nadat Psalm 103 vers 8 gezongen is. En dat gedicht, één couplet van dat gedicht, gelezen is. Dan gaan we staan. Daarna lees ik een ander couplet van datzelfde gedicht. En zingen we, staande, het volgende vers. Maar 's Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Nu dus, Psalm 103, vers 8.
And kent en vindt
De mensen van voorbij, wij noemen ze hier samen. De mensen van voorbij, wij noemen ze bij name. Zo vlinderen ze binnen, in woorden en in zinnen, en zijn we even bij elkaar aan het eind van het kerkelijk jaar. We noemen nu hun namen. Alex Langelaar, 76 jaar. Aartje Lena Jansen van Drumpt, 101 jaar. Geertruida Verwoerdkapelle, 95 jaar. Magiel Vermeer, 86 jaar. Jan Buis, 84 jaar. Johanna Cornelia van Heun van den Hatert, 73 jaar. Ali Stam van den Berg, 94 jaar. Wouter Timmer, 87 jaar. Nelly van Schenkhoff van Binsbergen, 80 jaar. Adriana Hendrika van Ingen van den Berg, 90 jaar. Hendrik Riemsdijk, 88 jaar. Ineke van Doorn Heersink, 79 jaar. Gerda Hendrina Vermeer Louters, 79 jaar. Sophia van den Bergbroek, 88 jaar. Adrianus de Kleuver, 72 jaar. Adriana Juliana Noya, 84 jaar. Gijsbertus Lansing, 80 jaar. Pieter Leroy, 50 jaar. Jansje Adriana Sandrina van Beinum de Haas, 85 jaar. Daatje Jansen van Eldik, 94 jaar. Zulfa Angelino Turkik, 83 jaar. Evert Verwoerd, 95 jaar. De mensen van voorbij, zij worden niet vergeten. De mensen van voorbij zijn in een ander weten. Bij God mogen zij wonen. Daar waar geen pijn kan komen. De mensen van voorbij zijn in het licht. Zijn vrij. Zalig zijn de doden die in de Here sterven, van nu aan tot in eeuwigheid. Bij het noemen van de namen sloeg ik er één over. Fijn dat u dat zegt, zodat ik dat kan herstellen. Excuus daarvoor. Op 10 mei, op 5 mei is ook overleden mevrouw Henny van Zomeren van Olderen. En zij was 72 jaar. Ook haar herdenken we, ook zometeen in onze gebeden. Trouwe en barmhartige God, tot u komen wij. 23 boeken werden gesloten. Ook dat van mevrouw van Zomeren. Maar er is een boek dat open blijft. Het boek van het eeuwige leven. Het woord van u. En heren, wij danken u dat Jezus Christus naar deze wereld gekomen is. Zich heeft laten inschrijven in de geboorteboeken in Bethlehem. En zo onderdeel geworden is van het menselijke geslacht. We danken u, Heere, dat toen zijn levensboek op de kruisheuvel Golgotha dichtging, voor ons het boek van het leven kon opengaan. Wij die u moeten belijden, dat we zo vaak van het weg zijn afgedwaald, dat smalle pad. Dat we het soms zo moeilijk vinden, Heere, uw weg te gaan. U belijden we dat rondom de ziekten van mensen die we moesten loslaten. Misschien veel hebben gebeden en veel hebben gesproken over die ene naam en soms ook echt hebben mogen zien dat uw naam vrede geeft. En we danken u ervoor, Heere, als dat het afscheid was. Dat de glans van u van tijd tot tijd mocht lichten. Ook over mensen die wij moesten loslaten, maar die u voor eeuwig vasthoudt. Heere, we danken u dat u mensen, ook zoals Jona, die van tijd tot tijd verkeerde keuze hebben gemaakt in hun leven, niet loslaat. En we bidden u, laat ook ons niet los. Maar leer ons ook als we misschien moeilijke wegen moeten gaan. Alleen als weduwe, alleen als weduwnaar. Zonder je vader, je moeder, je opa, je oma, waar je zoveel aan hechtte. Heere, ga met ons mee. Wilt u onze reisgids zijn, elke dag? Neem onze beide handen in uw kracht omvat. Zo vragen we uw zegen, Heere, voor al het werk dat hier gedaan mag worden in uw koninkrijk, ook in deze vacaturetijd. Zegen gij de kerkenraad? Wilt u vinding rijkheid geven om het band met de gemeente te blijven onderhouden, ook met de kinderen van de gemeente? Heere God, ontferm u over de tijd waarin we leven, waarin de wereld kraakt door de pandemie die over de wereld raast. Heere, we moeten allemaal soms vracht overboord gooien. Dingen die ons hinderden om op uw weg te gaan. Wilt gij ons dat leren? Leer ons uw weg, o Heer. Leer ons uw weg. En wil u ook danken, Heere, dat gij troost. En dat gij bemoedigt. En dat gij zegent. En dat we dat soms ook heel nadrukkelijk hebben mogen zien bij het naderen van de dood. Wat een dankbare herinneringen dan. Heere, ontferm u. Over deze tijd, ga met ons mee de donkere laatste maand van het jaar in. Als mensen die voor het eerst alleen zijn of al voor de zoveelste keer alleen, er tegenop zien. Heere, wilt gij geven dat ze mogen ervaren dat zalig is hij die al zijn hulp en kracht van u verwacht. Zo vragen we uw zegen voor ons land en volk. Zo bidden we voor alle die werken in de gezondheidszorg. Zo bidden we voor alle die grote verantwoordelijkheid dragen in deze tijd om leiding te geven, onze overheid landelijk, maar ook plaatselijk. De politie, de justitie, de ME, al die mensen die proberen het krakende schip van deze tijd toch nog een beetje veilig te laten koersen. Heere God, ontferm u over alle die daarin bijzondere verantwoordelijkheid hebben. Geef hen wijsheid. We bidden u voor ons koninklijk gezin. We bidden voor het volk Israël. Heere, ontferm u. Leer ook uw volk die weg te gaan die de Heere Jezus is. De weg, de waarheid en het leven. Heere, zegen gij ons allen. Ook als we na de dienst nog samen zijn met familie, of misschien verder alleen deze dag. Waar u bent, Heere, zijn we nooit alleen. Hoor gij onze gebeden. Wij vragen het u in Jezus' naam. Amen. Bij de uitgang is er gelegenheid om onze gaven te geven. Hartelijk wordt u uitgenodigd om dat te doen. Ook de mensen die met ons verbonden zijn, u kent de manier waarop dat kan. In deze tijd moet de overheid allerlei zaken proberen overeind te houden. Laten we proberen als kerk met elkaar, ook in onze gaven, te laten merken dat we de dienst van God lief hebben. En dat de keuze van het smalle pad ons best ook wat mag kosten. Zeker in deze tijd. Hartelijk beveel ik de collecte bij u aan. We zingen nu tot slot nog met elkaar uit de bundel Weerklank, lied 11. Bundel Weerklank, lied 11. En daarvan zingen we de verzen 1. Loof de koning heel mijn wezen. Vers 4. Snel vergaan de mensenkinderen. En daarna vers 3. Ja, hij spaart ons en hij redt ons. Dus dat is lied uit Weerklank 11. Eerste vers. Vierde. En daarna het derde. En laten wij dat hier in de kerk ook staande aanhoren. Het vroegere Nineveh heet tegenwoordig Mosul. En wij horen die naam nogal eens in het nieuws. Dicht in het Midden-Oosten, Irak. Een land waar heel veel oorlog is nog altijd. Maar in de Bijbel kun je vinden dat een van de discipelen van de Heer Jezus daar ook is geweest. Petrus. Op een zendingsreis. In die tijd heette het nog Babel. En vanuit dat stukje van de wereld heeft Petrus toen zijn eerste brief geschreven. In die eerste brief van Petrus, die eindigt met een bijzondere zegen. En ik denk dat we die zegen op deze zondag, in deze tijd, meer nodig hebben dan ooit. Gaat dan u heen in vrede. Aanvaard de roeping om het woord van God niet alleen te bewaren in uw hoofd en in uw hart, maar ook door te geven aan allen die door hem in jouw of uw leven worden gebracht. En ontvangt daarvoor met woorden uit het slot van die eerste brief van Petrus, de zegen des Heren. De God nu van alle genade, die u geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een korte tijd zullen geleden hebben, hij bevestigen, hij versterken, hij funderen, hij volmaken u. Hem zij de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen.